hartelijk welkom allemaal in deze dienst. En een familiedienst en de tweede adventszondag, dus kan niet op vandaag. En ook aan ieder die thuis met ons verbonden zijn, ook u een hartelijk welkom. En deze dienst zal voorgaan onze eigen dominee. Dominee, zeg maar natuurlijk. Ook hartelijk welkom. En ik heb nog een mededeling. Er is een doopverzoek gedaan door Tom en Claudia van Dijk. Die willen hun dochter Jara gaan laten dopen. En de doopdienst zal zijn aanstaande zondag 15 december. En die dienst zal ook voorgaan op dominee Tegelman. De collectes in deze dienst zijn voor kerk en onderhoud. En dan gaan we nu de dienst beginnen met het adventsproject van de kinderen. Dus ik wens u dan ook alle een gezegende dienst.
Komen jullie naar voren, alle kinderen? Zo, komt erbij en dan verzamelen we ons hier om het dorp heen, hè? Want vorige week, was het eerste advent, hebben we het lichtje bij het eerste huisje aangestoken. Wie weet nog van wie dat huisje was? Jenna. Van Rut en Naomi, ja, heel goed. En vandaag gaan we het tweede huisje aansteken. Of althans, niet het huisje, het kaarsje. Gaan we het tweede kaarsje aansteken. En daar woont eigenlijk familie van Rut. Wie weet wie dat is? Ja, dat is ook een lastige. Rut en Boas, die kregen een zoon. Wie weet hoe die zoon heette? Ik ga dat... Ja? Jozef? Nee, dat was niet Jozef. Obed, heel goed. Heel knap. En Obed kreeg ook kinderen. Weet jullie hoe een van de kinderen van Obed heette? Ik draai gewoon naar de gemeente. Of daar de vinger omhoog gaat. Ja, ik zie er daar een. Jesse. Ook wel Isaï genoemd. Die had een dubbele naam. En van wie was Isaï de vader? Dat was dan weer een heel bekend persoon. Nee, niet van Jozef. Van David. Inderdaad, van David. En vandaag gaat het over het huisje van David. Wil jij het kaarsje aansteken? En wat staat er op het dak van het huisje? Een kroon. Zullen we eens kijken wat er dan in ons pakketje zit van deze week? En dan moet ik volgens mij naar Jason toe. Jason, waar ben je? Ja, kijk, hier. Jij was aan de beurt. We mogen een pakketje met het nummertje 2. Wie zit het pakketje met nummertje 2? Ja, Jason mag het doen, hè, jongens. Het is tijd van cadeautjes. Iedereen vindt het leuk en spannend. Kan jij hem openmaken? Er zit een heel mooi touwtje om me heen. En wat zit er in dit pakketje? Weet jij het, Jason?
Een kroon.
Een hele mooie kroon, ja. En waarom zou er nou een kroon in zitten? Wie dragen er wel eens een kroon? Suze. De koningen dragen een kroon, ja. Hé, en wie kent het verhaal van David toen hij een koning werd? Want als jullie eens allemaal op een rij gaan staan, van oud naar jong. Hoeft niet exact op datum, doe maar op klas. Maar de oudste aan die kant en de jongste aan deze kant. En Jason, blijf jij eventjes bij mij. Want de profeet Samuel kreeg de opdracht... om in het huis van Isaï een nieuwe koning aan te wijzen. En Isaï had best een hoop kinderen, zoals je ziet. Ik denk dat dit ongeveer wel klopt. Gaan jullie daar bij min te staan? Nou, daar kwam de profeet Samuel en die zei tegen Isaï: nou, ja, ik zoek een van uw zonen. Zou het soms de oudste zijn die de nieuwe koning wordt? Zou het de oudste worden? Nee, het werd hem niet, hè. Dus ja, we gingen de rij langs. Zou het dan de sterkste zijn? Wie is hier heel sterk? Laat eens zien. Wie is hier heel sterk? Sterker dan je moeder zelfs. Zou dat de nieuwe koning worden, Jason? Maar weer zei God nee. Nee, nee, dat is hem ook niet. Is het dan degene die de langste is? Wie is de langste? Nee, het werd hem ook niet. Zou het dan de kleinste zijn? Zo liepen ze heel de rij af. Ging die bij iedereen langs. Maar ook de kleinste was het niet. Ja, zei de profeet Samuel toen. Maar is er dan soms nog een kindje die er niet bij is? Is er soms een kind die niet in deze rij staat? Wie staat er niet in deze rij? Jason. Pas jij soms de kroon? Zet hem maar op je hoofd. Zet hem maar om.
Word jij nou
de nieuwe koning? Spannend, hè? Hey, zo gaat het ook wel eens bij God. God kijkt niet naar de buitenkant. Hoe groot we zijn of hoe sterk we zijn. Nee, hij kijkt naar onze binnenkant. En soms kan het wel zijn dat je niet gezien wordt. Omdat je misschien niet de grootste bent. En toch ziet God jou. Want zelfs van de kleinste mannetjes maakt hij de grootste koningen. En Jef heeft daar een heel mooi gedichtje bij. Daar gaan we nu naar luisteren. Mogen jullie even ruimte maken dat Jef zichtbaar is? Dus jullie eventjes deze kant op komen.
Samuel is op weg naar Bethlehem en het is kilometers lopen. Wie, oh wie, wordt de nieuwe koning? Op wie mag het volk hopen? Van alle broers kiest Samuel David. Niet de grootste, niet de sterkste, heel apart, want God kijkt niet naar de buitenkant, maar hij kijkt naar je hart. Samuel doet olie op zijn hoofd en geeft David een belofte. Op een dag zul je koning zijn. En God zal je helpen, ook al ben je klein, je mag een lichtje in het donker zijn. God zegt tegen jou, als niemand je ziet, dan zie ik je echt. Ik doe olie op je hoofd en geef je een belofte. Alle mooie dingen die ik in je heb gelegd, zullen op een dag stralen. Zodat iedereen door mij mijn goedheid zal zien. En je kan vertellen van mooie verhalen. Vanuit de hemel kwam ik naar de aarde. Voor jou, wat ik begin, dat maak ik af. En ik doe wat ik beloof. Ik ben God van trouw. Wat je zelf nooit kan verzinnen, dat verzin ik. Ik verzin voor jou het allermooiste, allerbeste plan.
Wauw. Hartstikke goed. Dan gaan we luisteren naar een liedje. Oh, allemaal meezingen. En daarna gaan de groepen 1 tot en met 5 met mij mee. En de groepen 6, 7 en 8 mogen weer terug naar hun plek.
Thank you. Ja, zo zijn wij op weg, tweede advent, zondag. Op weg naar Bethlehem, dat laten die huisjes al zien, hè? Op weg naar Bethlehem, die huisjes die stellen eigenlijk Bethlehem voor. En het zal hoe langer, hoe meer licht gaan worden in Bethlehem. En Bethlehem is een bijzondere plaats, want Bethlehem wijst ons op die andere koning. Niet op Jezus, maar op die andere koning die straks komen gaat. Daar gaan we vandaag ook van zingen. Daar komen we vandaag ook voor bij elkaar om die koning te ontmoeten. En zo willen we de dienst vandaag ook beginnen. Welkom in ons midden. We willen u ontmoeten, Heer. De kinderen die nog in de kerk zitten, die hebben als het goed is allemaal, ik ga dat toch even navragen, die hebben allemaal deze gehad, toch? Klopt dat? Ja, hè? Die moet je nog heel even laten liggen. Anders is die straks al af. Dan heb je straks niks meer te doen. Ik zal straks wel even het seintje geven wanneer je daaraan mag beginnen. Ja? Welkom in ons midden. Zullen we gaan staan? Zullen we die koning die straks komt ook welkom heten in ons midden? Zullen we ook zo stil worden voor hem om ons ook welkom te laten heten, hem welkom te laten heten ook in ons hart. Ja, Heer, zo heten wij u welkom, want wij geloven en belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En we beginnen met een eerste lezing. Dat is die lezing die past bij dat adventsproject. Over David. David die tot koning wordt gezalfd. 1 Samuel 16 vers 1 tot en met 13. En na de lezing dan bidden wij om Gods Heilige Geest. En dan gaan we ook over in twee liederen van aanbidding, van ons openstellen, die gaan over die koning die gaat komen. 1 Samuel 16. Daar staat: de Heere die vroeg aan Samuel: hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. En de Heere antwoordde: neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. En nodig Isaï uit voor het offermaal en dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Want wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heere had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab. En hij zei bij zichzelf: hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heere zei tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart. En toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ook hem heeft de Heere niet gekozen. Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ook hem heeft de Heere niet gekozen. En zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Zijn dit alle zonen die u heeft? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï. De jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen Isaï: laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heere zei: hem moet je zalven, hij is het. Samuel nam de hoorn met olie, hij zalfde hem te midden van zijn broers. En van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Zullen we samen bidden? Ja, Heer onze God, zo zijn we vandaag hier ook samengekomen. Op die tweede zondag van Advent. Uitkijkend in het donker van deze tijd naar het licht dat u brengt. Het licht van uw Zoon, van Jezus onze Heer. Ja, Heer, en u weet hoe wij dan hier komen. En hoe donker de tijd soms ook in ons leven kan zijn. De dingen die ons zorgen baren, de angsten die we hebben, de onzekerheden die leven in ons hart, onze twijfels, onze onrust. Heer, de dingen die ons afleiden van dat licht dat u brengt. Heer, we zijn soms zo vol van alles wat onszelf aangaat. En we kijken vaak zo met onze eigen ogen naar de wereld om ons heen. Maar Heere, die tijd van nu, dat licht van Advent, dat roept ons om ook te kijken met uw ogen. Om vol te worden van u. Om uit te zien naar dat licht en op dat licht dat u geeft, Jezus onze Heer. Het licht dat van u komt en ook onze levens wil verlichten. Hier wilt u ons openmaken. Wilt u ons openstellen voor het licht van uw zoon. Hier wilt u wegnemen. Datgene wat onze harten en onze gedachten verduistert. En kom met uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest die verlicht, die aanraakt, die openmaakt, die het donker doet kennen in ons leven, maar ons leidt naar wie u bent, naar uw hart. Heer, kom met uw Heilige Geest, schijn op uw woord, schijn in onze gedachten, schijn in onze harten en doe ons opengaan voor u. Ja, Heer, zo bidden wij tot u. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Als tweede schriftlezing lezen wij het Nieuwe Testament uit Efeze 4. Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met vers 24. En de apostel Paulus die zegt daar tegen de Efeziërs: op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. En afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover uit het Nieuwe Testament. Ja, hoe ziet je koning eruit? En dat wil ik eerst ook even aan mijn kinderen vragen. Als je, dat hebben we net ook gedaan, hiervoor in die kerken, Jason hebben we gekozen als koning, als jullie, maar ook hier in de gemeente, als je nou een koning mag uitkiezen, hoe zou jouw koning eruit zien? Hoe zou jouw koning eruit zien? Ik vraag het even aan jullie. Hoe zou jij een koning eruit laten zien? Heel groot. Ja? Hoe zou je koning eruit zien? Misschien nog iemand uit de gemeente? Hoe zou een koning eruit moeten zien?
Een wijze koning.
Wijs. Groot. Wijs. Als je nou een beeld hebt van een koning? Lief. Ook belangrijk, hè, bij een koning, dat hij lief is. Groot. Ja. Machtig. Hè? Machtig over zijn volk. Dus gewoon machtig en groot en wijs en lief. Als we nou eens iemand hier uit de kerk uitkiezen. Ja, dan wordt iedereen zenuwachtig, hè, of niet? Ja. Als we nou eens iemand uit de kerk uitkiezen, wie zou je dan kiezen? Nou, je hoeft niet een persoon te noemen, hoor. Maar waar zou je dan op letten? Misschien moet ik het beter vragen. Waar zou je dan op letten? Wat zei? Een beetje een grote man. Oh, een gelovige man. Oh, sorry. Ja, ik word een beetje dovig, denk ik. Ja, een gelovige man. Nou, dat is wel een mooi uitgangspunt. Hè? Had ook een koningin kunnen zijn, hè? We gaan er allemaal vanuit dat het een man wordt. Hè? En nog meer. Als we nou iemand uit de kerk zouden uitkiezen. Zouden we dan de grootste vader of opa uit de kerk halen? Of niet? De grootste? Nee? Nee? Beetje sterke koning? Ik zie er wel een paar zitten, hoor. Dat ik denk van, nou, kunnen we vast doen. Hè? Of een beetje de strengste vader of opa uit de kerk, die een beetje streng kan kijken. Ik zie al vingers gaan. Hè? Ja, die een beetje streng kan kijken. Zo belangrijk, hè, dat hij een beetje streng kan kijken natuurlijk. Hè? Een beetje zo, of niet? Wie zouden jullie uitkiezen? Waar zou je op letten? Hebben jullie een idee? Aan die kant?
Misschien rechtvaardig.
Ja, maar hoe zie je dat aan iemand, dat die rechtvaardig is? Nee, dat zie je ook niet met wijsheid. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, rechtvaardig. Ja, maar ja, dan moet je iemand een stukje beter kennen, denk ik. Hè? Als die rechtvaardig is of als die altijd... Hè? En soms, als je iemand kent, dus ik dan zelf even over na te denken... Hè, dan vind je hem ook nog niet altijd rechtvaardig. Tenminste, toen ik klein was, vond ik mijn vader niet altijd rechtvaardig. Hè? Ik kreeg wel eens om mijn kop, dan dacht ik van nou, die man die snapt er helemaal niks van. Ja, dat kan soms zo zijn. En pas later dan dacht ik, nou misschien had hij wel gelijk. En nou denken mijn eigen kinderen het. He? Dus zo kan dat soms gaan. Hè? Als je een koning mag uitkiezen, wat zou die dan moeten kunnen? Want het zijn verkiezingen in ons verhaal in Israël. Het zijn verkiezingen. Maar er staan een heleboel mensen op een rij. En Samuel, die wordt geroepen, die mag een koning uitkiezen. Nou, God heeft hem al uitgekozen, maar Samuel moet zorgen dat hij de juiste tot koning zalft. En hoe zou een koning eruit zien, als niet wij hem uitzoeken, maar als God hem uitzoekt. Hoe zou een koning eruit zien als God hem uitzoekt? Nou, weet je het? Nee? Hoe zou een koning eruit zien als God hem uitzoekt? Iemand uit de kerk toevallig? Iemand met ontzag voor God. En kunnen we dat aan iemand zien, dat hij dat heeft? Dat is best lastig, hè? God ziet het hart aan. Ja, dus God ziet dat wel. Maar voor ons is dat een stuk lastiger, hè, om te herkennen of iemand ontzag voor God heeft. Wat is belangrijk voor de Heere God? Nou, ik denk dat het verhaal, die geschiedenis van Samuel, ons in ieder geval twee sleutels geeft hoe je daarachter moet komen. De eerste sleutel is dat Samuel, die moet gaan zoeken in een klein plaatsje. Die moet in Bethlehem gaan zoeken. Dus dat is de eerste clue die God geeft. Ga naar Bethlehem. En de tweede clue, de tweede sleutel die God geeft, waar moet je op letten? Nou, inderdaad. De Heere zegt, de mensen kijken vaak naar het uiterlijk van iemand. Nou, hoe iemand eruit ziet, hè, of die wel machtig kan zijn. Gisteren, wie was er gisteren jarig? Ja, Amalia. Ja, ik wist, eerlijk zeggen, ik wist het zelf ook niet. Maar ik kwam met mijn dochter van de voetbal terug en toen hing er bij de pont, er staan van die appartementen bij Nieuw-Beierland, ik weet niet of u dat weet. Er is een hele grote vlag met zo'n oranje wimpel eraan. Ik denk, oh, er moet iemand jarig zijn geweest. Maar dat was Amalia. En als het dan gaat over hoe mensen soms kijken, dan moest ik daar meteen aan denken. Als je ziet wat er over Amalia allemaal in de pers geschreven wordt. Hè? Ja, ze zou eens wat anders aan moeten trekken. Nou, misschien moet ze wel eens afvallen. Ja, het zou je maar gezegd worden, hè, als je een meisje bent van, nu begin 20, maar dat was al toen ze een jaar of 14 was. Mensen letten op het uiterlijk. Maar maakt dat nou uit of zij misschien straks een goede toekomstige koningin wordt? Wat voor jurkje ze aan heeft op Prinsjesdag? Ja, of ze zich vrij kan bewegen in haar studiestad, omdat er altijd maar naar je gekeken wordt. Nou, God die geeft een tweede clue. De Heer kijkt niet naar dat uiterlijk, hij kijkt naar het hart. En dan gaan al die zonen voorbij, en dan is er niemand goed genoeg. God wijst ergens anders naar. En dan wil ik even aan jullie als kinderen meegeven. Dan gaan wij nog even door over die tekst van Efeze ook nog. Maar jullie hebben deze meegekregen. En dat is eigenlijk ook een soort spoorzoeker, hè, naar een koning toe. En de bedoeling is dat je die gaat oplossen. Het is een woordzoeker. Hebben jullie een idee hoe het werkt of niet? Moet ik dat even uitleggen? Nee? Ja, want de woorden van de woordzoeker, om het even iets ingewikkelder voor jullie te maken, die hebben we in geheimschrift gezet. En dat geheimschrift, dat bestaat uit verschillende klokken en verschillende tijden. Dus jullie moeten eerst de woorden ontcijferen en dan de woordzoeker oplossen. En dan komt er, als het goed is, een tekst uit die ons wijst naar die andere koning. Dus ik wens jullie daar ook heel veel succes mee. Daar komen we straks nog even op terug. Ja, dus die clues, en daar ga ik maar even op door. Niemand is goed genoeg. Als al die zonen voorbij gaan, dan is niemand goed genoeg. En dat zouden we onszelf ook wel eens realiseren. Als we naar de ogen van God kijken, als God naar ons uiterlijk kijkt, dan is niemand goed genoeg. Als je kijkt naar hoe wij soms uiterlijk in ons leven met de zaken omgaan. En dan valt uiteindelijk toch het oog op David. Is er nog één? Vraagt Samuel aan Isaïe. Is er nog één? Heb je toevallig nog een zoon? Die eerste 7 die we hebben gezien, die waren niet goed genoeg. Maar heb je er toevallig nog eentje? Ja, zegt Isaïe. Ja, we hebben er nog eentje. Ja, die hebben we niet meegenomen. Die is nog op de geiten aan het passen. Op de schapen. Die is nog aan het herderen. Maar dat is mijn 8e zoon. Ja, ga die maar halen. Nummer 8. We hebben het er in een eerdere familiedienst al eens over gehad. David is nummer 8. He, die 7, dat is de volheid van God. Je hebt 7 scheppingsdagen ook in een week. Maar nummer 8, dat is de eerste van een nieuwe week. Dat is een nieuw begin. In David start een nieuw begin. En wie is David? David is niet een grote man. Hij is niet een machtige man. Hij is niet de sterkste van al zijn broers. Of de misschien wel de allerknapste van allemaal. Nee, David is een herdersjongetje uit Bethlehem. Een nieuw begin. Zo laat deze geschiedenis al zien. En daarmee wijst die geschiedenis al vooruit naar wat er straks gaat komen. Een nieuw begin begint met een herder uit Bethlehem. En zo werkt God. Een nieuw begin met een herder uit Bethlehem. En hoe ziet die herder in Bethlehem eruit? Ja, van David wordt gezegd dat hij rossig haar had en stralende ogen. Maar die herder uit Bethlehem, hoe ziet die eruit? Straks met kerst gaan we het zien. Die herder uit Bethlehem, die koning die God aanwijst, is een kindje in een stal. Lijkt niet op die macht die wij ons bij een koning voorstellen. Lijkt niet op het uiterlijke vertoon. Lijkt niet. Hij is een koning, maar niet een koning met een gewone kroon. Hij is een koning met een doornenkroon. Een koning die niet in een paleis woont en ons daarin voorgaat, maar een koning die hangt aan een kruis en ons daarin wil voorgaan. Daar wijst die geschiedenis van David op. Een koning aan een kruis. Moet hij onze koning worden? Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Maar God die wijst hem aan als onze koning. Niet een koning in uiterlijk, maar hij is de koning van ons hart. Wie is jouw koning in je leven? Wie is uw koning in het leven? Door wie of door wat laat je je leiden in het leven? Dat is ook een vraag, denk ik, die vanuit dat verhaal van David in ons op kan komen. Door wie laten wij ons eigenlijk leiden in ons leven? Wat vind je in je leven het allerbelangrijkste? Waar draait het om? Waar gaat je meeste tijd naartoe? Misschien wel op de dag. Waar gaat je geld naartoe? Waar gaat al je aandacht heen? Of beter gezegd misschien nog, waar gaat je eerste tijd naartoe? Wat is de prioriteit in je leven? Wat staat er bij jou op één? Want dat is vaak de koning in je leven, waardoor je je leven laat leiden. Samuel 16 laat er eigenlijk ook wel iets moois in zien, vind ik. Want als je dat verhaal van Samuel leest, die op zoek gaat om een koning aan te wijzen voor God, dan begint dat verhaal met rouw. Samuel, hè, zo staat er ook in dat eerste vers, die rouwt om koning Saul. Koning Saul die is afgewezen door God, hè, die had Samuel als eerste gezalfd tot koning, maar Samuel die rouwt om Saul. En in het tweede vers lezen we angst, bangheid. Als Samuel een nieuwe koning moet gaan zalven, dan staat er dat hij bang is. Ja, Heere God, ik ben bang, want als Saul daarachter komt dat ik een andere koning ga zalven terwijl hij nog aan de macht is, dan zal die me zeker doden. En dat zijn twee dingen die je in je leven heel hard kunnen leiden. Angst en rouw of verdriet, bitterheid. En soms kan je in je leven heel lang achteruit kijken. In nostalgie blijven hangen, vasthouden wat er is, want dat is veilig. We hebben Saul als koning. Of strek je je naar voren uit? Strek je je naar uit naar wat God in je leven wil zeggen? Wat God jou in je leven wil brengen? Waar God je leven naartoe brengt? Hoe lang rouw je nog? Zegt God tegen Samuel. Hoe lang rouw je nog? Ga een koning voor mij zoeken. Blijf niet vastzitten. Blijf niet verlamd in het verleden of in je zekerheden die je jezelf hebt opgelegd, maar ga mijn weg, volg mij, ga achter mij aan. En angst, Samuel is bang. Het is best dat u me op weg stuurt, zegt hij tegen God, maar straks krijgt hij Saul het te horen. En dan zal die me doden, zegt hij. Die zal, die geest, die uit dat verleden. En God heeft Saul afgedaan, hij heeft hem weggedaan. Hij zal geen koning meer zijn. Dat lezen we aan het eind van 1 Samuel 15. En het is niet zomaar dat God dat doet. Hij doet dat zelfs met verdriet in zijn hart. Het berouwde hem. Staat er in het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Het berouwde God dat hij Saul koning had gemaakt. God had er verdriet over. Dat het zo gelopen was. En ondanks dat God er verdriet over had, En dat vind ik ook een mooie boodschap in dit verhaal. Ondanks dat hij er verdriet over had, stuurt hij toch Samuel op weg om een nieuwe koning te zoeken. Hij laat niet los. Hij blijft zijn volk trouw. Hij blijft zijn volk leiden. Hij had ook kunnen zeggen, joh, jullie hebben een koning gekozen. Dat was al wat ik niet wilde. En nou is het ook nog misgegaan. Ik ben klaar met jullie. Maar God laat niet los. Hij heeft er verdriet over. En hij laat zijn ontfermende hart over zijn volk zien. Hij laat niet los. Maar Samuel is bang. Het is best dat je hem op weg stuurt. Maar straks krijgt die Saul, die geest uit dat verleden, die krijgt mij te pakken. En het is soms ook angst, het is soms ook bangheid die ons van de koning van Bethlehem kan weghouden. Misschien zit die angst wel in de dingen die we doen. Dat we net als die andere 7 zonen van Isaï niet goed genoeg voor hem zouden zijn. Misschien zit die angst wel in dat we het moeilijk vinden om onze zekerheden los te laten, onze uiterlijkheden los te laten. En dan wordt het lastig om die koning te gaan volgen. Die angst die zie je vaak ook terug in onze verslavingen en in onze slechte gewoontes. En die zijn vaak bedoeld, of die hebben vaak als functie om onze innerlijke angsten en onze innerlijke leegte te sussen. Daar moet je eens op letten, als je slechte gewoontes instapt, waarom doe je dat eigenlijk? En als je je verslavingen instapt, waarom zit ik eigenlijk 4 uur achter dat schermpje van mijn telefoon? Komt dat omdat ik zoveel nieuwe informatie bij krijg waar ik niet zonder kan? Of doe ik dat om misschien mijn gedachten te sussen en even weg te zijn van de wereld om mij heen? De Heer zegt in het evangelie, in Matthäus 11... als je onrustig bent, als je angstig bent van hart, zoek het dan niet in andere dingen, maar kom naar mij. Kom naar mij, want ik zal jou rust geven. En Matthäus 11, de Heer Jezus zegt het zelf. Ik zal jou rust geven als je angstig bent. Ik zal jou rust geven als je het even niet meer ziet zitten in je leven. Dan moet je het niet gaan zoeken in allerlei verslavingen en begeertes, maar dan moet je bij mij zijn. De apostel Paulus die schrijft daar ook over. De apostel Paulus in Efeze 4, dat stukje wat we net gelezen hebben, dat ziet er allemaal heel streng uit, maar die begint met hoe we in de wereld soms zijn. Die begint bij onze innerlijke begeertes, zegt hij, en onze innerlijke verslavingen. De wereld waarin we leven. En die wereld is vaak een wereld zonder God. We jagen daarin vaak onze eigen uiterlijkheden na, zegt Paulus. Hij gebruikt het woord ijdelheid. Niet zo vertaald in de nieuwe Bijbelvertaling. Dan zegt hij, de weg van de heidenen, van degenen die zonder God leven, met hun loze denkbeelden, hun ijdele denkbeelden staat er eigenlijk. En wanneer ben je ijdel? Als je telkens in de spiegel kijkt. Als je graag jezelf ziet. Als je heel ijdel bent, ben je vaak ook heel erg trots op jezelf. Dan stel je jezelf in het middelpunt. De ijdele denkbeelden, dat zijn de denkbeelden van mensen die zichzelf in het middelpunt zetten. Maar God niet. En daar wijst Paulus op. Dat is de wereld van de mensen die gaan zonder God. Maar jij bent, zegt Paulus, jij, u, wij, die hier zitten, wij zijn niet van die wereld, nee, zegt hij, wij zijn van een andere koning. Wij zijn niet van koning Saul, die geest die ons uit het verleden achtervolgt. Wij zijn van die andere koning. Die koning van Bethlehem. Die koning die gekruisigd is aan dat kruis. Die koning met een doornenkroon. Die koning waarin God zijn belofte aan ons laat zien. Wij zijn van een andere koning. U hebt zo Christus niet leren kennen. Letterlijk staat er, maar u bent niet zo. U bent niet zo als die mensen met hun ijdele denkbeelden. U bent niet zo als die mensen die alleen maar kijken naar de uiterlijkheid van het bestaan. Nee, u bent niet zo. Want u, zegt Paulus, u hebt Christus leren kennen. U hebt die andere koning in het leven leren kennen. U bent nieuw gemaakt in je denken. En dat zegt Paulus over ons, hè? Wij zijn nieuw gemaakt in ons denken. En net als David, die nummer 8, zijn wij een nieuwe schepping geworden. Omdat we achter die koning Jezus aangaan. Je bent een nieuw mens. Je bent anders. Je mag leven uit de hoop die Jezus ons geeft. En dat is waar die hele adventstijd ook op wijst. Het is niet alleen uitzien. We mogen niet alleen uitzien dat er straks een nieuwe koning gaat komen. We mogen niet alleen verwachten, zoals Samuel dat doet, hè, dat hij op weg gaat om een koning te zoeken. En dat hij mag verwachten dat God die koning bij hem aanwijst. Nee, zegt Paulus, verwachten, geloven, uitzien naar die koning, dat is niet alleen iets van straks, dat is zeker weten. Dat is weten dat jij al van die koning bent. En misschien voel je jezelf niet goed genoeg naar het uiterlijk, maar je mag weten dat je al van hem bent. En dat hij jou wil leiden in je leven. En dat als je achter hem aangaat, dat je een nieuwe schepping bent. Dat je nieuw bent van denken. En dat je vanuit dat zeker weten steeds verder mag groeien in hem. U bent niet zo. U hebt Christus leren kennen, zegt Paulus. Je hebt over hem gehoord, zegt hij. En je hebt onderricht over hem gekregen. Je weet hoe het in elkaar zit. Je hebt die Bijbel in je huis liggen. Je kan het iedere keer weer opzoeken. Je weet dat je dat vroegere achter je hebt gelaten. En dat je een nieuw mens bent geworden. Dankzij die koning in Bethlehem. En als we achter hem aangaan, in die weken na Advent, dan roepen die weken ook op om in ons leven ook echt achter hem aan te gaan. En te groeien. Steeds verder. Achter een nieuwe koning. Ik ben even benieuwd hoe ver de kinderen zijn. Heb je hem al? Bijna. Ja, ik ga niet zo lang doorpraten totdat jullie klaar zijn, hoor. Wie is er al een heel eind op weg? Ja, heb je hem al gevonden? Nog eentje, oké. Nou, de kinderen hebben aardig lopen puzzelen. En ik ga de oplossing natuurlijk nog niet verraden, want anders kunnen ze gaan stoppen. Maar hun woordzoeker die wijst ook op een andere koning. Een nieuwe koning. En ik wil u ook uitdagen. Ik wil u ook oproepen om achter die nieuwe koning aan te gaan. Die koning in Bethlehem. Die koning aan een kruis. Die koning niet van onze uiterlijkheid, maar een koning in wie God zijn liefde aan ons betoont. Amen. Zullen we danken en zullen we ook samen voorbeden doen. Heere God, wij danken u. Wij danken u, Heere, voor die koning waar wij naar mogen uitkijken. Niet een koning van uiterlijk vertoon. Niet een koning zoals wij die vaak in ons hoofd voorstellen, Niet een koning die zich schikt naar onze denkbeelden, maar een koning naar uw hart. Een koning, Heere, die uw hart laat zien. Uw hart van ontferming en uw hart van liefde en trouw. Ja, Heeren, dat laat zich op zo'n andere wijze zien dan wij mensen vaak voorstellen. Want uw liefde en uw trouw die openbaart zich aan het kruis. Het kruis waar onze Heer Jezus aan gekruisigd werd. Heere, dat laat uw liefde zien. Uw weg die voortgaat waar onze wegen vaak eindigen. Heere, we bidden u. En we danken u voor die weg van koning Jezus. En we bidden u, Heere. Wilt u ons helpen om achter die weg aan te gaan? Om op die weg te vertrouwen in ons leven? Want Heer, u weet vaak hoe we zijn. We zoeken vaak onze zekerheden in de dingen die we zelf in de hand hebben. In de dingen waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn. Heer, we hebben vaak zoveel moeite om te geloven in uw weg, om u te blijven volgen. Ook als we soms niet zien waar die weg toe leidt. Heren, wilt u ons ook leren door dat voorbeeld van Samuel, die ondanks zijn angst en ondanks zijn onrust en ondanks zijn verdriet uiteindelijk toch de weg ging die u wees. De weg naar een andere koning. De nummer 8. Het nieuwe begin. Heer, wilt u ons zo ook wijzen op uw gezalfde, Jezus de Messias. Heer, we bidden voor de wereld om ons heen. We bidden voor een wereld die vaak zo duister is. En waar we soms de weg niet meer in weten. Heer, we bidden voor al die dingen die op ons afkomen, ook in het nieuws, die ons doen twijfelen. Waar gaat het heen? En we bidden, Heer, wilt u daarin uw licht laten zien? Wilt u geven, Heer, dat we in al dat duister om ons heen kunnen blijven vertrouwen op u? Dat uw koninkrijk aanbreekt. Dat we ons licht blijven zoeken in het licht dat u geeft in die koning van Bethlehem. En we bidden om al het geweld in de wereld. Nu weer oplaaiend in Syrië, maar op zoveel plaatsen meer. Heren die vaak niet eens meer het nieuws halen. We bidden u om Israël. Dat ook zij het licht mag blijven zien en mag blijven zoeken. In hun Messias. Heren, wilt u daar ook licht geven? Nu dat duister zich zo rondom dat volk ook samenpakt. Wilt u licht geven, Heren, op de plaatsen en de mensen en de slachtoffers die daar ook door die situatie zo getroffen worden? Zij die al bijna 1,5 jaar in het donker en het duister van de gangen van Gaza zitten. De mensen die ontheemd zijn en niet naar hun huizen kunnen terugkeren. De slachtoffers die vallen in de Gaza, in Libanon en op zoveel plaatsen meer. Heer, kom met het licht van uw Messias, van uw Koninkrijk. En kom met de vrede van Jeruzalem. Heer, we bidden voor ons eigen land. Maar sommige dingen soms zo waanzinnig lijken te gaan. Als je nou ook weer kijkt naar zo'n aanslag, of wat het ook zij, ongeval, explosie in Den Haag gisteren, waarbij ook onschuldige slachtoffers vallen en mensen soms ook vragen, waar gaat het heen? Heer, we bidden om onze eigen angsten en onzekerheden. Onze twijfels. Wilt u ons daarin bij de hand nemen? Wilt u ons leiden? Wilt u ons telkens weer leiden naar dat licht dat u geeft? Dat het ons vrij kan maken. Heer, we bidden voor hen die ziek zijn. In onze gemeente. Zij die worstelen met hun gezondheid. In het bijzonder bidden we voor Ad Rombout, die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En we bidden om zegen over de ingreep die hij moest ondergaan. En wilt u hem ook weer op een weg van herstel brengen? En we bidden voor hen die rouwen en treuren. En verlies. Zeker in de dagen die komen gaan, die donkere dagen voor de kerst, dagen van feest. Hierin, we bidden ook de gebeden van ons eigen hart. Wilt u ons horen, als we in de stilte onze gebeden aan u voorleggen? Ja, Heer, hoor ons zo. En hoor ons ook als wij bidden de woorden die u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, straks gaan de kinderen terugkomen, maar eerst wil ik Niels naar voren vragen. We hebben ongelooflijk veel chocoladeletters voor jou verkocht. ik mocht ze gisteren bij ons thuis uitdelen. Maar jij bent natuurlijk weg geweest. Hè? Je bent Mercy Chips. Ja, ik haal die twee altijd door elkaar, omdat ik Jan van der Bos goed ken. Nee, jij bent onderweg gegaan. En dat is ook een stukje van het licht, denk ik, van Gods Koninkrijk laten zien. Wat jij hebt gedaan en dat hopelijk ook in jouzelf is gaan leven. Jij gaat er iets over vertellen, dat kan ik niet voor je doen. Wij gaan dat ook afsluiten met een lied waarvan jij hebt gezegd, daar ben ik ook mee op weg gestuurd. Dus we zingen het ook op die manier, tenminste zo heb ik het van Ricardo begrepen, bijna. Nou, dan mag je het straks eventjes zelf toelichten. En als we dat lied met elkaar zingen of naar luisteren, dan komen daarna de kinderen terug. Maar ik ga jou de gelegenheid geven, want het is een mooi getuigenis wat je geeft.
Ja, bedankt. Ja, hier staan is misschien wel spannender dan een wereldreis maken. Ik sta hier graag. Als het goed is, is er ook een foto. En inderdaad, de Logos Hoop is een schip om licht te brengen. En dat zie je hier ook heel duidelijk op de foto. Letterlijk, maar ook figuurlijk. En ja, wat is het doel van de Logos Hoop? Licht brengen, geestelijk gezien. En dat doen we door te evangeliseren. Kerken opnieuw te mobiliseren. Kerken opnieuw te inspireren. Deels ook door christelijke boeken te verkopen. En nog veel meer. Dus in het heel kort, waar is het schip voor om hoop te brengen? Nou, mijn doel aan boord was het schip van A naar B brengen. Ik ben zeevarend. En ik kon daar in die zin daar een steentje heel praktisch bijdragen in de machinekamer. Maar een van mijn, ja, er was ook wel een gebed in mijn hart van, of dat ik daar meer mocht leren van God en ook meer van zijn werk mocht zien. En inderdaad, dat heb ik zeker gezien. En ik wil daar kort iets over vertellen door mijn dank uit te spreken. Allereerst jullie als gemeente, dank voor het gebed, voor het meeleven, voor de acties die werden opgezet. Ja, de chocoladeletters waren lekker, dus dat, dat is goed gekomen. Maar dan ga ik ook zeker naar God. Ik dank voor de tijd dat het schip in Afrika was. Ik dank God voor de mogelijkheid om daar hoop te brengen. En zeker ook specifiek mensen. Namelijk ook, we hadden ook de mogelijkheid daar om moslims te spreken. Te bidden met moslims. In die stad daar leefden heel veel moslims. Ik dank God voor al deze mensen. En dan kunnen we naar de volgende foto. Die iets van zijn liefde hebben mogen zien aan boord. Ik dank God voor de voorspoedige oceaanoversteek. Ja, dat was natuurlijk ook een deel van mijn verantwoordelijkheid. Maar we hadden echt bijna de hele oceaanoversteek. Hadden we wind mee, we hadden stroom mee, we hadden de golven mee. Dus alle elementen die werkten met ons mee. Dus dat was heel bijzonder. Ik dank God dat er tijdens de oceaanoversteek technisch gezien niets bijzonder stuk is gegaan. Bedenk dat dit schip, dat is 50 jaar oud. Er staan 50 jaar oude motoren in. Mensen die niet heel ervaren zijn. Menselijk gezien is het niet echt verantwoord om daarmee een oceaan over te steken. Maar zeker, God was erbij. Ik dank God dat hij mij heeft laten zien hoe ik ook het evangelie kan delen aan zeevarenden. Dus mijn collega's, degene die figuurlijk mijn taal spreken. Ik dank God dat hij mij opnieuw heel praktisch heeft geleerd hoe ik een persoonlijke relatie met hem mag hebben. Ik dank God dat hij aan boord aanwezig was. Ook al zijn het ook maar mensen die met al hun problemen daar aan boord. Ik dank God dat hij onze persoonlijke God en Vader hier in Schravendeel wil zijn. Ik dank God dat hij dus ook onze koning wil zijn. En laten wij zeker achter hem aangaan. Dus daarom wil ik inderdaad vragen om dit lied te zingen wat ik heb opgegeven. En met dit lied ging ik eigenlijk naar huis juist. Dus dat is net de andere kant op. Maar ik wil dit lied zingen met elkaar om elkaar te bemoedigen. Om met elkaar te getuigen van Gods goedheid. En om te getuigen van de hoop die in ons is als gemeente. Bedankt.
Ja, of je er nou mee op weg gaat of dat je ermee terugkomt. Ik denk dat het allebei kan, hè? Als we maar achter hem aangaan. Wij gaan de gaven inzamelen. Ik moet zeggen, ik werd echt geraakt door de manier waarop jij hier even jouw getuigenis gaf. Dat je dat ook in een dankgebed doet. Dat vind ik echt heel knap. Dat vind ik ook echt heel mooi. Dat vind ik ook echt heel sprekend over hoe jij die tijd hebt beleefd en hoe je er ook doorheen bent gegaan. Mooi. En ik heb begrepen dat je binnenkort alweer op weg gaat, hè? Maar dan voor je eigen werk, toch? Ja, maar dan met een iets nieuwere boot, of? Mooi. Nou, wij gaan onze gaven inzamelen. Kinderen komen zo terug en we gaan straks ons slotlied ook zingen. Ja, ik zat te twijfelen of jullie zelf nog wat zouden komen zeggen, maar even al die kinderen met al die kronen op, komen jullie eens even vooraan staan. Hey, en zet even allemaal je kroon op. En jij hebt zelfs echt een hele spetterende bril ervan gemaakt, hè? Ja. Hey, maar we waren op zoek naar een koning. En dat zijn we nog steeds, hè? Straks met kerst gaan we zien wie die koning echt is. Maar ik heb nu al gezien dat we hier... En niet alleen met die kroontjes op, want ik denk dat we dat allemaal zijn in die kerk. Hè? Daar hebben we het ook net over gehad. De apostel Paulus die zegt dat ook. Dat wij van een andere koning zijn. We zijn eigenlijk allemaal kinderen van die koning. En dat kunnen we bij jullie zien door die kroontjes op jullie hoofd. En ik hoop eigenlijk dat alle mensen in de kerk ook straks van hier gaan. En dat ze allemaal even voelen dat zij net zoals jullie ook zo'n kroontje van die koning op hun hoofd hebben. Ja? Hey, zoeken jullie je plaats op? Wij gaan nog over de koning zingen. En zo gaan we de dienst uit.
Thank you.
Ja, zo mogen we van hier gaan. En kijk dan ook uit, verwachtend naar die koning die komen gaat. En van hem komt ook de zegen die ik u mag geven. De genade en de vrede en de liefde van God de Vader, van Jezus de Zoon en van de Heilige Geest. Zij met u en zij met jullie allen. Amen.